Alo, alo. Nee, misschien moet die synchroon met die lopen of zo. Nou, dames en heren van de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling, hartelijk welkom vanavond. Welkom ook mensen aanwezig op de publieke tribune en andere wethouders, behalve aan deze tafel aanwezig, ook van harte welkom. De opening en mededelingen, punt 1 van de agenda van vandaag. Ik heb er één. En dat is, ik hoop dat u alle de agenda bij de hand heeft. Zo niet, sla het vooral op. Dat is dat dinsdag 23 april 2019 wij een werkbezoek gaan plegen aan Zeestad Staal. Dus alstublieft, dinsdag 23 april, zet dat alvast in uw agenda. Dat wordt een heel leuk en interessant werkbezoek. En de definitieve uitnodiging, die volgt nog. De tijd, nou dat zal 7 uur of 7:30 zijn. Kijken we naar de griffier. Oké. Dat waren van mijn kant de mededelingen. Punt 2, spreekrecht burgers. Er hebben zich vandaag geen mensen voor het spreekrecht aangemeld. 3, vaststelling van de agenda. Nou, dat is vanavond een hele spannende. Er staat 1 punt op, stand van zaken sociaal domein. Dat betreft een presentatie. Die hebben we vandaag ook speciaal laten doorgaan vanwege het feit dat die al een keer beloofd was. En de vorige keer vanwege omstandigheden niet door kon gaan. Dus daar nemen we dan ook uitgebreid de tijd voor. Mevrouw Houtveen, u had daar nog een opmerking over. Nou, dan kan iedereen dus komen. Ik reken op een hele grote afvaardiging. Ik snap hem. Bedankt voor de opmerkzaamheid. Kan ik hiermee de agenda van de vergadering vaststellen? Ja, dat is waar. Dan gaan we naar de stand van zaken sociaal domein. Nou, daar heb ik weinig toelichting op. Behalve dat er al een tijd geleden beloofd is dat de heer Kos een presentatie zal gaan geven over de ontwikkelingen in het sociaal domein. En met name vanuit de vraag, en volgens mij kwam hier vanuit D66 toen, en ook mevrouw Houtveen, misschien waren het nog meer in deze commissie, naar aanleiding van, hoe is het nou met de taakstellingen, bezuinigingen, hoe verhoudt zich dat nu met de stand van zaken met betrekking tot het sociaal domein. Dan geef ik graag de heer Kos het woord voor de presentatie en dan maak ik me hier uit de voeten, zodat u een beter beeld heeft op het scherm dan ik ervoor zit. Dank u wel.
Dank, voorzitter. Inderdaad, op vraag van een aantal leden van uw commissie was er behoefte om eens even een update te geven over hoe staat het er nou voor in relatie tot de bij de begroting vastgestelde opgaven. En de collega's Biersteker en De Vrij zitten hier vlak achter mij, omdat wij met z'n drieën hebben getracht aan u een presentatie te geven waar aan mij het voorrecht gegeven werd om het sprekende hoofd te zijn vanavond, maar wanneer nodig in de vragenronde zullen collega De Vrij en Biersteker ook inspringen. Dus ik zal u even meenemen in eigenlijk de stand van zaken op het gebied van participatie, zorg en jeugd. Puur in relatie tot de opgave die u bij de begroting heeft meegegeven. Dus het is bewust niet, we zeggen, een rondje langs het hele veld van het sociaal domein, maar steeds in relatie tot die opgave. Dan, ik zit een beetje gek ten opzichte van u wellicht, maar dat komt omdat de loopmicrofoon vanavond heel andere plannen had dan meehelpen met deze presentatie. Dus ik moet een beetje in de buurt van dit ding blijven, anders verstaat u mij niet. Wij starten met het deel participatie en dan is het natuurlijk altijd hetgeen wat het meest in het oog springt. Van hoe is nou de afgelopen tijd de ontwikkeling van het aantal mensen in Den Helder met een uitkering? Ik spreek vaak bewust niet over het aantal uitkeringen, maar over het aantal mensen met een uitkering. Omdat wanneer wij dat omlaag weten te krijgen, we ook weten dat we feitelijk investeren in de kwaliteit van leven van onze inwoners. Want het is niet alleen een financiële opgave die wij in het sociaal domein met elkaar te doen hebben. Daar ziet u dat in het afgelopen jaar 2018 het aantal mensen met een bijstandsuitkering van 1667 naar 1540 is gedaald. Ik geef daarbij altijd mee dat als u nadenkt over maar wat is dan de inkomstenkant, want dat is natuurlijk altijd interessant ten opzichte van de kant van je uitgaven. De opbouw van het bedrag wat wij daarvoor van het Rijk krijgen is iets ingewikkelder dan alleen maar het aantal mensen in historisch perspectief met een uitkering. Dat bestaat uit ongeveer 35 parameters, gecombineerd met de sociaal-economische omstandigheden in je stad. Als je dat vertaalt naar de bijdrage die het Rijk doet in het aantal mensen dat in Den Helder een bijstandsuitkering zou kunnen ontvangen, kom je op ongeveer 1910. Dat betekent dat het verschil tussen de inkomsten voor de gemeente en de uitgaven, wij op dit moment op 1540 grofweg zitten ten opzichte van inkomsten grofweg 1910. Dat wordt gebaseerd op die sociaal-economische parameters over de afgelopen 5 jaar. Dus wanneer de leefomstandigheden van de inwoners van onze stad verbeteren, dan heeft dat naijlend over 5 jaar effect op de inkomsten die je vanuit het Rijk krijgt voor diezelfde uitkering. Dan hebben wij ons aangesloten bij de benchmark werk en inkomen van Divosa. Om ook te kunnen kijken van goh, hoe verhoudt die ontwikkeling in Den Helder zich nou tot andere steden en tot het land. En daar neem ik u mee in een aantal gegevens. We hebben 244 deelnemende gemeenten. Tegenwoordig hebben veel gemeenten hun sociale dienst ook in een gemeenschappelijke regeling gestopt. En daarmee wordt het hier maar even organisaties genoemd. En dan cover je 85% van het bijstandsvolume in Nederland binnen die benchmark. En in deze presentatie vergelijken we met provincie Noord-Holland, vergelijkbare gemeenten naar grote klasse en bijstandsdichtheid. Dus het aantal inwoners qua percentage met een bijstandsuitkering en het landelijk gemiddelde. Dan zien we in de eerste grafiek, en dit telt vanaf 2017, hè, het eerste overzicht gaf even het afgelopen jaar, maar dit telt vanaf 2017, de ontwikkeling van het budget. En dan zie je ook dat doordat wij afgelopen 2 jaar eigenlijk ook grote uitstroom hebben, het volume van ons budget ook wat harder daalt dan het gemiddelde. Nou, dat hangt met elkaar samen. Als je dan kijkt naar het instroompercentage, natuurlijk voor ons een belangrijke graadmeter, dan zie je, en dan moet u deze even vergeten, want dit is een puur administratieve glitch, dat wij daar altijd al iets lager zaten dan gemeenten in de vergelijkbare grote klasse. Maar dat je ziet dat iedereen zo langzamerhand, we zeggen, begint te dalen naar het instroompercentage zoals ook Den Helder dat kent. Daarbij zijn wij tevreden over dat we, ja, wij noemen dat nog wel eens, wat je aan de poort krijgt aan mensen die de aanvraag in willen dienen, veel mensen ook direct weten door te geleiden richting werk. Omdat wij er nog steeds van uitgaan dat hoe minder lang je zonder werk zit, hoe groter de kans is om je ook weer te kunnen begeleiden naar een betaalde baan. Dus dat is ook hoe ons intakeproces is ingericht. Er wordt eerst gekeken naar kunnen we je zo snel mogelijk weer naar betaald werk begeleiden, voordat je weer bijstandsgerechtigd raakt. Dat is het instroompercentage. En daar ziet u dat op dit van 2,7 grofweg, 2,6, nou ja, zo langzamerhand rond die 2,5 blijft. En als je dan kijkt naar het uitstroompercentage, dan zie je dat Den Helder ten opzichte van, nou ja, vergelijkbare gemeenten ten opzichte van de gemeente in Noord-Holland eigenlijk vanuit een betrekkelijk beroerde uitgangspositie kwam in 2017. We hadden een laag uitstroompercentage. Je kunt tegelijkertijd zeggen dat veel van onze inspanningen op dat moment nog waren gericht op reïntegratie die ten doel heeft om mee te doen in de maatschappij. Nou, daar is niets mis mee, maar de prikkel om uit te stromen ontbrak wat. We hebben een aantal keren in deze commissie aan u gepresenteerd hoe wij ons hele proces rondom omgaan met iedereen in de bijstand hebben veranderd. van prestatieafspraken met reïntegratiebedrijven over uitstroom naar daadwerkelijk een stijgend percentage uitstroom. Dus wij zijn er best heel trots op dat je ziet dat het uitstroompercentage van ruim onder het gemiddelde naar ruim boven het gemiddelde van vergelijkbare steden is gegaan. En zolang het uitstroompercentage zich bevindt boven dat rode stipje, wat ik op deze afstand probeer met vaste hand niet trillend aan u te presenteren, hebben wij dus netto een uitstroom in plaats van netto een instroom. Want het instroompercentage zat op 2,6 grofweg, zag u hier. En het uitstroompercentage ligt op dit moment boven de 3. En zo werken wij ons langzamerhand door deze groep heen. Door bij iedereen individueel te kijken wat voor maatwerkoplossing op het gebied van reïntegratie kunnen wij aan u bieden. In plaats van die collectieve reïntegratietrajecten die we deden op het moment dat ons uitstroompercentage nog daar rond de 2,30 lag. Ik vertelde al wat wij doen aan de poort, maar dat betekent natuurlijk niet dat je alleen maar mensen die op dat moment binnenkomen wilt begeleiden richting een plek die voor hun goed is. En het hoeft niet altijd betaald werk te zijn. Dat kan ook prima een andere oplossing zijn die misschien soms zelfs wel meer lijkt op beschut werk of dagbesteding dan op volledig betaald werk. Het kan ook een parttime baan zijn, het kan ook een gecombineerde parttime baan zijn, het kan ook terug naar een opleiding zijn. Dat is constant maatwerk zoeken. Maar in dit overzicht hebben we getracht te laten zien hoe de uitstroom is naar verblijfsduur. En daar ziet u dat vooral rond dit getal wij over het algemeen iets beter scoren dan Noord-Holland. Bijvoorbeeld die groep die van 2 tot 3 jaar in de uitkering zit, scoren wij ruim beter dan vergelijkbare gemeenten of het totaal. Dat toont in ieder geval aan dat we proberen te kijken naar iedereen in die bijstandsuitkering, of je daar nou net in komt of er een paar jaar in zit, om aan iedereen die maatwerkoplossing te bieden. Dan over naar jeugd. Ik neem aan dat we straks even een vragenronde doen, dus dan slaat u dat even op voor zover dat noodzakelijk is. Ja? Op het gebied van jeugd even een paar data om mee te starten. Het aantal verzuimmeldingen, daar zagen we in 2017 een piek. Dat betekent ook dat op dat moment en nog steeds de communicatie met de scholen in ieder geval op een goede manier verloopt vanuit onze leerplichtambtenaren. Leerplichtambtenaren doen ook spreekuur op scholen zelf om zo dicht mogelijk daar in gesprek te zijn. Maar interessant, het aantal minderjarigen met een beschikking. In 2016 gingen wij in onze prognoses er nog vanuit dat we nog maar een heel klein deel van de jongeren die behoefte hadden aan onze hulp vanuit die gedecentraliseerde jeugdzorg in beeld hadden. En dat eigenlijk datgene wat werd doorverwezen vanuit huisartsen, vanuit de rechtbank, vanuit andere kanten, ons een beetje overkwam. En men misschien nog niet zo goed in beeld had dat opeens die gemeente een verantwoordelijkheid had binnen de jeugdzorg. Dus dat daar misschien ook wel jongeren tussen wal en schip dreigden te vallen, omdat het systeem, het stelsel was omgeklapt. En wat wij op dit moment zien is dat er inderdaad in 2017 een stijging was van het aantal minderjarigen met een beschikking en het aantal hulptrajecten. Op dat moment hadden wij het ook voor het eerst in beeld. Eind van 2017 kregen we de facturen binnen, konden we zien over wie gaat dat nou, met welke organisaties hebben we dan te maken. En sindsdien proberen we daar de schuif te maken van behandeling naar preventie. En in afgelopen jaar zien we in ieder geval dat die stijging zich niet heeft voortgezet. Dat was in onze prognoses wel zo. We hadden het idee van, nou, daar zou nog wel eens wat bij kunnen komen nu we eenmaal beter vindbaar zijn. Maar het lijkt erop dat dit wel grofweg de aantallen zijn waarmee we het met elkaar te doen hebben. Dus dat is in ieder geval goed dat we dat in beeld hebben, want dan kunnen we beginnen met, waar we in eerste instantie zeiden, we moeten dit in de vingers krijgen, moeten we langzamerhand richting die transformatie gaan van de inhoud van de jeugdzorg. Dus dat zijn we aan het doen met elkaar. Dat betekent ook dat de kosten in 2017 en 2018 nagenoeg gelijk zijn gebleven. Dat zult u straks zien in de jaarrekening, die, ik ken de datum niet precies, maar redelijk korte termijn naar u toe gaat komen. En dat daar ook een ander getal uit is gekomen dan wij bij de begroting met elkaar hadden vastgesteld. Wat betreft de bezuinigingen op de portefeuille jeugd die u aan het college had meegegeven bij de begroting, zitten daar twee dingen. Ja, ik vind het altijd wat moeilijk om dat neer te zetten als bezuiniging, maar het is het wel. Het is de verschuiving naar preventie. Inzet van de praktijkondersteuners en de inzet van de gezinscoaches. Dat zijn beide, we zeggen feitelijk, investeringen in preventie om te komen tot een bezuiniging. De 10% korting op subsidies en een deels de 100% korting op subsidies bij Parlan en Mee in de Wering voor sommige werksoorten. Dat was daadwerkelijk een directe bezuiniging die u aan het college heeft meegegeven bij de begroting. Waarmee de totale bezuiniging op €567.000 uitkomt. Nou, hoe is dat gegaan? We zijn in gesprek gegaan met de huisartsenpraktijk over op wat voor manier kunnen we die praktijkondersteuners daar nou vormgeven. Dat is niet een helderse uitvinding, dat gebeurt op meer plaatsen in Nederland. Dus wij konden dat gesprek goed starten. En er zijn ook een aantal huisartsen die hebben aangegeven bereid te zijn om op die manier met ons te willen samenwerken. En we verwachten dat dat effect, ik ga u niet het hele stukje tekst voorlezen, want dat heeft u allemaal toegestuurd gekregen, dat we daar in kwartaal 3 mee kunnen beginnen en dat dat dan vanaf dat moment zijn effect gaat hebben. Dan de inzet van coaches in multiprobleemgezinnen. Ook daar we zien dat er een flink aantal gezinnen zijn waar zoveel dingen tegelijk spelen, dat we dat niet als geïsoleerde problematiek moeten zien, maar dat we één iemand daar neer moeten zetten die alle problemen binnen dat gezin tegelijk probeert aan te pakken en of tegelijk of in volgordelijkheid tot een goed einde kan brengen. Daar zijn wij gestart met een tweetal dingen. Het innovatietraject KIK heeft twee business cases op te leveren om te kijken van hoe kunnen we nou ook gedurende het traject meten wat daadwerkelijk effectieve inzet is en wat niet. Om op die manier te kunnen versterken wat goed werkt en te kunnen afschalen wat niet goed werkt. En we gaan met 10 multiprobleemgezinnen aan het werk om vanuit het gedachtegoed herstel van het normale leven. Daarvan gaan we natuurlijk 10 gezinnen kiezen waarvan we weten dat daar zoveel dingen tegelijk spelen, dat het ook de moeite waard is om met elkaar te gaan kijken van goh, kunnen we daar nou echt op een totaal andere manier eens kijken naar dezelfde problematiek en met elkaar tot oplossingen komen. Met als uiteindelijk doel minder hulpverleners, meer tijd van het gezin en gericht op resultaat. Dus op het inzetten van datgene wat daadwerkelijk effectief is gebleken. En ook daarmee is de start in Q3. Ik ben blij dat Koen Schuiling hier niet is, anders had ik nu op mijn donder gehad. Maar van u mag het blijkbaar. Het derde kwartaal. U zag net ook dat er een aantal subsidies worden afgebouwd, deels met 10% en deels met 100%. En daarvan ziet u hier dat we met alle partijen om tafel zijn geweest om afspraken te maken om de impact daarvan zo klein mogelijk te houden. Met een aantal partijen hebben we daar tot goede afspraken kunnen komen. Met een aantal hebben we ook gezegd van nou, dan moeten we met elkaar tot een maatwerkoplossing komen. Omdat er bijvoorbeeld op het gebied van doorlopende personeelscontracten niet in het juiste, maar in een gelijk tempo met de afbouw van onze subsidiedoelstelling kon worden opgelopen. Dus dan hebben we steeds met die organisatie specifieke afspraken geprobeerd te maken. Nou, dat heeft er in ieder geval op dit moment niet toe geleid dat de instroom vermindert. Die instroom is ook dit jaar in een betrekkelijk stabiele lijn door te trekken. Maar we zien langzamerhand wel die verschuiving van het gedwongen kader richting de gewone hulptrajecten. En dat is uiteindelijk waar we onze doelstelling hadden neergelegd. Dan team zorg. Daar was het nogal een rijtje aan dingen die u had meegegeven. Lagere inzet bijzondere bijstand, afschaffen van de meedoenregeling, de besparing op wettelijke taken, verminderen deel van eigen risico, stimuleren PGB's in plaats van zin, een gehandicapte parkeerkaart, ook hier een deel 10% korting op subsidies en een deel 100% korting op subsidies. U ziet hier overigens ook een aantal bedragen die door de verschillende werksoorten heen lopen. En dat leidt tot een totale bezuiniging daarvan 1,133. kunt dat meelezen. Wat is daarvan tot nu toe gelukt? De lagere inzet bijzondere bijstand, dat loopt op dit moment. Dat wordt constant gemonitord en dat gaat ook de kant op die we hadden verwacht daar. We hebben de meedoenregeling afgeschaft. De 15% besparing op wettelijke taken is gerealiseerd. Verminderde deel eigen risico is gerealiseerd. We proberen constant in gesprekken de PGB's te stimuleren. Invoeren van de gehandicapte parkeerkaart, de leesjes daarop is gerealiseerd. De 10% korting op subsidies is gerealiseerd en de 100% korting, daarvan hebben we de helft kunnen realiseren, omdat daar nog een aantal trajecten liep waar organisaties niet zo snel konden afbouwen dat wij dat verantwoord vonden en zij dat verantwoord vonden. Dus daar hebben we op basis van bedrijfsvoeringsargumenten met elkaar afspraken gemaakt om die doorlooptijd iets langer te maken. Dat is even de update van waar wij nu staan. Het is natuurlijk op dit moment nog maart. Dit was de opdracht voor 2019, conform de begroting. Dus een aantal zaken lopen ook nog of lopen de komende tijd gewoon nog door. Maar u wilde even een tussentijdse update. Nou, wij denken dat we in zorgvuldigheid met alle partners die deze bedragen hebben getroffen. En ook waar dat kon met de mensen die dit zouden kunnen treffen, maar tot nu toe lijkt dat gelukkig grotendeels voorkomen waar het gaat om zorg en hulp. Gesprekken hebben gevoerd om dit op een nette manier met elkaar te doen. En wat ons betreft hebben we ook daar waar we dachten, ja, hier raakt het de grenzen van wat betamelijk is, hebben we bijgestuurd of gekeken of we het op een andere manier konden inrichten. Dus dat is even de update van maart. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Dan kijk ik de commissie rond wie naar aanleiding van de presentatie vragen, zeker uw opmerkingen heeft. Meneer Hoebe, zag ik. Meneer Vermoten. Meneer Spandau. Meneer Lohman. Ja, gaat het hele rijtje rond. Nou, iedereen steekt bijna zijn vinger op. Dan begin ik. Volgens mij had meneer Hoebe het eerste zijn vinger omhoog. Dus ik begin daar.
Dankjewel, wethouder. Even terug naar de dia voortgang van de bezuinigingsopgave. En dan zie ik twee dingen staan. Inzet van POA als jeugd bij huisartsen. Even één vraag is, hoe lang is dat nou al aanwezig dat de POA als jeugd van huisartsen verplicht zijn of aanwezig zijn bij de huisartsen? Is dat niet iets wat ook de verzekering, een kwestie van de verzekering is en die dat interessant vindt. Ten tweede is de inzet van gezinscoaches. En wat ik nou mis in dit verhaal, en ik zie nogal veel GGD'ers in mijn beroep, bijberoep, bijbaan. En allemaal zijn ze bezig met gezinnen, jeugd, ouderen. En het enige wat ze allemaal tegen mij zeggen bij navraag, wij missen het verhaal met de gemeente. Wij komen daar moeilijk in. Huisartsen ook. En dan denk ik van ja, dan heb je de GGD. Die ook een heel belangrijk facet speelt in dit geheel. En de vraag is, waar kan ik die vinden? En is dat ook zo? Hebben jullie met de GGD er ook afspraken over? Zover heb ik daar dus drie vragen.
De wethouder, ik stel voor dat de vragen meteen beantwoord worden. Voor zover dat mogelijk is. En dat bij welke wethouder die gaat door de heer De Vrij beantwoord worden. Meneer De Vrij.
Voorzitter, dank u wel. Wat betreft de praktijkondersteuner, het betreft echt praktijkondersteuners GGZ. En waar we kijken, praktijkondersteuners zijn niet nieuw binnen de huisartsenpraktijken. Maar wat we wel zien is dat de specifiek praktijkondersteuner GGZ toch wel heel specifiek is en ook jeugd GGZ. En waarvoor ze dan juist ingezet moeten gaan worden is juist om te voorkomen dat de huisarts al heel snel doorverwijst naar de toch wel zeer dure jeugdzorg. En we hopen juist door de inzet van de praktijkondersteuner jeugd GGZ de zorg nog dicht bij huis te houden en ook de kinderen dicht bij huis te houden. Waardoor we die hele dure zorg bij gecertificeerde instellingen kunnen voorkomen. Wat betreft de GGD. GGD is een enorme grote partner van de gemeente. U weet, we subsidiëren de GGD ook ruim met geld voor heel veel projecten. En ook heel veel van die projecten betreffen preventie. Als je bij gezinnen hebt, en we hebben het hier toch over gezinnen, waarbij vaak toch wel sprake is van multiproblematiek, waar vaak toch ook wel sprake is van generatieve problematiek, hè, waarin het van ouders op kind overgaat. Daar gebruiken wij echt de GGD wel voor ten aanzien van de ondersteuning en de preventie als dat nodig is. Wat de gezinscoaches betreft willen we gaan kijken. Want het blijkt gewoon uit onderzoek. Daar is onlangs in Leeuwarden en Groningen groot onderzoek geweest naar deze vorm van gezinnen. Dat je per jaar rond de 400.000 tot 600.000 euro kwijt bent aan ondersteuning wat we geven aan die gezinnen. Door allerlei hulpverleners. Hè. Daar zit er evengoed wel één regisseur op, maar dan toch komen er vele hulpverleners op allerlei specifieke onderdelen komen die gezin te hulp. En wat we hopen met de gezinscoach is al die hulpverlening nu eens weg te stoppen. En eens te kijken bij zo'n gezin van waar heeft u nu behoefte aan en wat kunnen we voor u betekenen. En daarbij uiteraard zal ook, en ook zo'n gezin zal dan aan moeten geven, want dat is ook de menselijke maat. Dat we weer eens teruggaan naar de mensen om te vragen, waar heeft u nu behoefte aan en waar kunnen wij u het beste in ondersteunen? Want hulpverlenersland is er erg goed in om wel te bepalen wat goed is voor een ander. Terwijl je altijd af moet vragen van, heeft dat nu wel het effect en is dat hetgene waar mensen ook op zitten te wachten? Maar in ieder geval wel is het zo dat GGD altijd partner is in het gehele verhaal.
Dank u wel, wethouder. Meneer Hoeben, is zijn uw vragen zo beantwoord?
Ja, dank u wel.
Goed, dank u wel. Meneer Lohman, ik onthoud een beetje de volgorde, dat de vingers omhoog gingen en nou, u ben ik het kwijt waarschijnlijk, maar ja, u heb ik onthouden. Dus.
In ieder geval bedankt voor de presentatie, het heeft een deel van mijn vragen weggenomen. Ik heb er nog eentje over, dat is het aantal uitkeringen is 2018 gedaald, dat staat keurig vermeld in grafiek 1. Maar gedurende de laatste 4 maanden, september tot december, is deze gestagneerd. Is daar een aanwijzbare reden voor?
De wethouder.
Ja, dank. 2, en dan zijn er ongetwijfeld nog 3, maar die zullen minder van invloed zijn. 2 redenen die ik met u wil delen. 1, dat je zult ook zien bij het UWV dat het door het jaar heen grofweg hetzelfde verloopt. Omdat richting het einde van het jaar de instroom altijd wat omhoog gaat. Doordat veel contracten richting het eind van het jaar aflopen en aan het begin van het jaar weer nieuwe contracten worden aangegaan. 2, en dat is een, dus laat ik zo zeggen, de eerste is een cyclus die ik herken, maar de tweede is iets waar ik iets meer zorgen over heb, dat er gaande de organisatieverandering die de gemeente op dit moment doormaakt, ook wat onrust is en wat onduidelijkheid is, en alle energie die je intern moet aanwenden, kun je niet extern aanwenden.
Dank u wel. Oké. Okay. Meneer Vermoten.
Dank u wel, voorzitter, en ook de presentatie. Ja, één vraag is inderdaad ook al, was op mijn lippen over, maar die al beantwoord is. Over die coaches en over meer tijd voor het gezin gericht op resultaat. En ik heb van de heer De Vrij vernomen iets waarvan ik denk, ja, dat kan ik ook wel omarmen. Dan had ik nog iets over die beëindiging, de afschaffing van de meedoenregeling, die ook aan de orde is gekomen. Het is nog een fors bedrag, 368.500 euro. Kennelijk voldeed deze niet meer naar behoren. En ik zou graag willen weten waarom dit geheel bedrag is afgeschaft. Zijn er zoveel teleurstellende resultaten geboekt? Want dat is niet helemaal duidelijk naar voren gekomen.
De wethouder.
Ja, daar kan ik u inhoudelijk niet echt een antwoord op geven, behalve dat de raad er bij de vaststelling van de begroting voor heeft gekozen deze regeling af te schaffen. En dat hebben wij vervolgens uitgevoerd.
Oh, dan heb ik toch iets gemist kennelijk. En die 10.000 euro wat in mindering is gebracht voor de gehandicapte parkeerkaart, waar zit dat in? Om in de mensen die er gebruik van maken? Of,
Wethouder.
Ik geloof dat mevrouw Biersteker nu naar voren komt.
De andere wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nee, dat zit er maar in dat we voorheen het aanleggen van een gehandicapte parkeerplaats voor niets gingen. En dat er nu een eigen bijdrage wordt gevraagd van degene die die parkeerplaats wil hebben, conform in andere gemeenten ook. Dus dat, dat is de reden dat er dus nu middelen voor opgevoerd zijn.
Okay. De informator had er nog meer vragen?
Nee, dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van het CDA. Daar zag ik ook vingers omhoog. Mevrouw Houtwijn.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ik wil graag een toezegging.
Ja.
Het is nu maart en het zou natuurlijk heel mooi zijn als we in ieder geval voor het zomerreces nog een dergelijke update krijgen van de situatie die dan van toepassing is. En waarom ik dat heel graag als toezegging wil, is vanwege de organisaties die mogelijk kunnen omvallen. En tegen die tijd verwacht ik wel dat de wethouder alle cijfers heeft, dus dat we dan echt gewoon een goede doorkijk kunnen krijgen van hoe staat het ervoor, moeten we een noodgreep doen of gaan ze zonder problemen verder draaien. Dus ik hoop dat u een toezegging kunt doen namens alle wethouders dat we voor de zomer nog een dergelijke update krijgen. Met een doorkijkje naar organisaties waar de bezuinigingen hard zijn aangekomen. Dat is mijn vraag.
Dank u wel. Nou, dan kijk ik naar alle wethouders hier om me heen. Of ze een dergelijke toezegging. En dan stel ik me voor dat u dat in dezelfde vorm zou willen in deze commissie. Bij de stand van zaken sociaal domein. Of dat nog een keer wat kan worden toegezegd voor de zomer. Althans voor het zomerreces, zoals wij dat kennen. Ik hoor hier rechts van me ja.
Nou, we zijn natuurlijk van harte bereid om u voor de zomer nog weer even te updaten. Of dat dan precies in deze vorm wordt. Dan pakken we dit agendapunt weer even om daar een update over te geven. Ik wil wel even wegnemen het idee dat wij alleen maar monitoren of organisaties dreigen om te vallen. Wij zijn met organisaties in gesprek over hoe we binnen de bedragen die we daarvoor beschikbaar hebben zo goed mogelijk hun rol in de samenleving kunnen vormgeven. En tegelijkertijd zijn we er alert op dat dat niet zulke effecten heeft dat meer dan datgene wat je subsidieert of wilt steunen ook omvalt. Daarom ziet u ook in deze presentatie dat een aantal bezuinigingen niet in het tempo zijn doorgevoerd waarin wij dat van tevoren hadden voorzien. Omdat we op basis van wederom argumentenuitwisseling hebben gezegd, nou, we gaan daar toch nog eens even met elkaar naar kijken. Ik heb het idee dat u doelt op een hele specifieke organisatie in uw formulering. En daarvan vermoed ik dat u ons nog regelmatig gaat bevragen en wij daar regelmatig antwoord op geven. Als we dat kunnen kanaliseren met de toezegging voor het zomerreces nog een update als deze, zeggen wij dat graag toe.
U heeft een toezegging.
Super, dank u wel. En inderdaad, een bepaalde organisatie zal het vaak komen. En daar heeft de wethouder al vaker gezegd, ze wacht nu op cijfers, weten we sinds vorige week. En we zijn inderdaad heel nieuwsgierig. Dus we volgen het graag nou. Ik denk niet alleen wij, er zijn meerdere partijen. Dus dank u wel voor de toezegging.
Dank u wel. Ik kijk even naar rechts, naar de fractie van D66. Want daar was dit ook. U heeft op het ogenblik geen vragen. Meneer Spandau.
Ja, dank u wel. Ook dank u wel voor de presentatie. Helder, duidelijk. Ik heb alleen één vraag en dat hoeft niet voor mij in een presentatie, maar voor mijn eigen beeldvorming of dat er is. We krijgen nu een heel duidelijk beeld van hoe het is gesteld in de situatie in Den Helder omtrent al dit soort zaken. Is het mogelijk, of hebben jullie dat misschien al, dat het ook tot op wijkniveau bekeken kan worden, zodat je eigenlijk ook kan bekijken van oké, waar zijn praktijkondersteuners nodig, waar zijn er echt coaches nodig, waar moeten we eventueel straathoekwerkers of dat soort dingen neerzetten? Of is het, dit zijn de cijfers en zo is het gesteld in heel gemeente Den Helder. Dank u wel.
De heer De Vrij, de wethouder wijkt niet.
Goede vraag. Met die gedachte speelt u niet alleen, maar ook wij. Ook gelet op het feit dat we met het wijkgericht, buurtgericht werken bezig zijn. We hebben al heel veel cijfers en we hebben al heel veel inzichten. Maar we zouden dat eigenlijk nog verder willen nog wel een stap verder willen gaan. Waarop we eigenlijk tot op postcodeniveau, op straatniveau ook kunnen aangeven straks. Van waar en in welke wijken zou je dan problemen kunnen verwachten. Waar zit de armoede of waar zit de jeugdproblematiek. Zodat je heel gericht ook vanuit wijkgericht werken, maar ook vanuit jeugdbeleid, ook vanuit armoedebeleid, daar toch heel gericht je kunt gaan richten. Dus daar zijn we wel druk mee bezig om dat inzichtelijk te krijgen.
Dank u wel, meneer Van der Kraan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het was een duidelijke presentatie ook. Ik ben ook blij dat alles open en bloot ingegooid wordt. Wel één vraagje eigenlijk, want ik zie instroompercentage bijvoorbeeld maand november 2018 2,3%, uitstroom 3%, dan verwacht ik een delta van 0,7%. Maar als ik dan de staafdiagrammen erbij pak, zie ik helemaal geen daling. Hoe zit dat?
Wethouder Statisticus Kos.
Ja, ik ben blij dat u die eruit haalt. Het is speciaal voor u ingezet natuurlijk.
Dank u.
Weet ik niet.
En dat is ook een antwoord. Wil u het nog weten?
Nou, een klein voorzetje zou aardig zijn van waar het vandaan komt.
Nee, dat is prima. Laat ik dat even inzichtelijk maken.
Ze horen, hoor ik wel zeggen, twee verschillende organisaties zijn.
Ze horen te corresponderen als dat ergens het niet doet. Het kan liggen aan het aantal IOW-IOAZ. Dat is altijd een beperkt aantal van ergens rond de 40 in Den Helder. Die hebben we niet apart inzichtelijk gemaakt, maar die wil ook nog wel eens fluctueren. En het aantal mensen dat wel al AOW gerechtigd is, maar niet op basis van het aantal jaren dat ze in Nederland ingeschreven hebben gestaan, AOW gerechtigd boven de bijstandsnorm komen, wil ook per maand nog wel eens fluctueren. Dus dat, en dat is een, als je het nou hebt over het granieten bestand, dan ben ik daar nooit van voor de mensen onder de AOW gerechtigde leeftijd, maar wel daarboven, want die vragen we toch echt niet meer om nog aan het werk te gaan. Maar op basis van die 50 jaar 2% die je opbouwt totdat je AOW gerechtigd bent, kan het zijn dat je daarvan bijvoorbeeld maar 25 jaar in Nederland hebt gewoond. En dan ben je maar 50% AOW gerechtigd en dan kom je niet boven de bijstandsnorm. Dus bijvoorbeeld vluchtelingen, migranten, dat wil nog wel eens een fluctuatie in het aantal geven.
Ja, nou mooi, maar het is ook binnen 1%, dan mag je altijd afwijzen. Maar nee, dat was
PSS er nog eens bij halen.
Maar dank u wel. Mijn collega heeft nog wel wat vragen, voorzitter.
Mevrouw Brian, ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraagje over jongeren of jeugd die 18 jaar worden, als ze al daarvoor al hulp krijgen van GGD of GGZ. Wat er daarna gaat gebeuren als ze 18 worden. En ik heb nog een paar vraagjes. Onze vraag is van welke wettelijke taken zijn het, die van 15% besparing? En welke afbouwregeling is het? Dat waren mijn vragen.
Ik denk dat ik even naar meneer De Vrij kijk.
In principe is het zo dat jeugd na een 18e een beroep moet gaan doen op de volwassenenzorg. En dus eigenlijk vanuit jeugdhulp overgedragen wordt aan de volwassenhulp. Er wordt wel gekeken momenteel om de lijn tot door te laten lopen tot 27 jaar. Want je ziet toch wel dat er toch wel problemen zijn. Op het moment dat de jeugdig 18 worden, ja, dan wordt dat zo losgelaten. Ja, en dat moet je eigenlijk niet willen. Dus er wordt wel gekeken momenteel in hoeverre landelijke regelgeving aangepast kan worden, dat het toch doorloopt naar 27. Maar in principe gaan ze dus over naar de volwassenenzorg.
Dank u wel, mevrouw Van Dam.
Dank u wel. Dank u wel voor de presentatie. Even één vraag ter verduidelijking. Zit er een verschil tussen, als het ging over die jeugdhulptrajecten, tussen trajecten met een beschikking en andere hulptrajecten? Misschien kun je even uitleggen wat dat betekent. En ik had een vraag bij die 100%, waar helemaal 100% gestopt is met subsidie. Bij welke organisaties is dat? Zouden we dat even kunnen toelichten? Betekent dat er dan een aantal helemaal verdwijnen? Misschien kunnen daar
de heer De Vrij.
Ja, beschikkingen worden door de gemeente afgegeven op het moment dat jeugdigen door worden verwezen naar een hulpinstantie. Dus dat betekent dat de opvoedpolie of de jeugd GGZ en dan worden de kinderen daarna doorverwezen. Wat je niet ziet in die aantallen is dat sommige kinderen twee of drie trajecten lopen. En dat kan je dus uit de cijfers niet halen. Hè. Dus het zijn wel hoge cijfers, maar dat wil niet zeggen dat het ook precies 1600 of 1700 kinderen zijn. Het kunnen ook wat minder kinderen zijn, omdat een aantal kinderen meerdere beschikkingen hebben waar ze naar verwezen zijn.
Mag ik nog even reageren?
Ja.
Maar het was juist zo dat er staat een hoger getal bij hulptrajecten als dat er staat bij beschikkingen. En daarom vroeg ik me af wat precies de achterliggende.
Ja, u bedoelt het verschil tussen het aantal hulptrajecten en het afgegeven aantal beschikkingen?
Ja.
Ja, nee, maar dat is dat je. Er zijn dus 1600 kinderen met een beschikking. En er zijn 2300 hulptrajecten. Dus dat betekent dat een aantal kinderen meer hulptrajecten, meer trajecten hebben. Dus. Nee.
Goed, dan had u nog een vraag over de subsidiëring. Welke instellingen voor 100% minder subsidie ontvangen? Die leg ik even bij meneer Kos neer. Of bij mevrouw Biersteker. De heer Kos.
Nee, er waren een aantal werksoorten binnen grotere organisaties, bijvoorbeeld medewering, waarvan we zeggen die werksoort beëindigen we totaal, omdat die of niet meer past in het beleid en de ambities, of, en dat was ongeveer 90% van die besluiten, dat er een dubbeling is met een andere plek waar dat werk ook al wordt uitgevoerd. Dus daarvan hebben we gezegd, dat beëindigen we in totaal. En ik kan dat niet zo snel meer hier in beeld brengen, maar moet u wel zien dat dat bijvoorbeeld bij jeugd, even kijken, bijvoorbeeld bij zorg, het totaalbedrag wat werd gehaald met de 10% korting op subsidies was 144.000 euro. En het totaalbedrag wat voor 100% werd gekort was 10.000 euro. Dus het klinkt nogal, laten we zeggen, heftig, maar feitelijk waren dat een aantal werksoorten die dan bij op de een of andere in de loop der jaren bij verschillende organisaties eigenlijk gedubbeld waren geraakt. En daarvan hebben we gezegd, dan hoeven we niet 10% te korten. We willen gewoon dat dat op één plek goed gebeurt.
Dank u wel. De heer Klut, u heeft inmiddels de vragen gemonitord.
Ja, ik heb nog wel even een vraag naar aanleiding van hetgene wat er gevraagd werd door behoorlijk bestuur. Ja, als het gaat erom dat als kinderen dus 18 worden, hè, dan vallen er allerlei zaken vallen er weg. Maar wie vertelt die kinderen nou, omdat ze 18 worden, dat ze een uitkering moeten aanvragen enzovoorts? Ja, wie vertelt ze dat? Ja, dat, ik ben nu met twee mensen bezig, die hebben alle twee, zijn ze 18 geworden en die wisten helemaal niet dat dat moest. Ja, en dan, er is er één van, ja, die staat onder bewind en heeft een coach. Dat betekent dat die mensen al geld incasseren, ja, voor hun hulpverlening, ja, terwijl degene waar het om gaat niet eens inkomsten heeft. Ja. Dus dat is een heel opmerkelijke zaak. Ja, en daarom wil ik toch eigenlijk wel weten hoe dat nou gaat. Worden ze benaderd door de gemeente van je bent nu 18, dat en dat en dat zijn de mogelijkheden voor inkomsten als je geen eigen werk hebt. Ja? Want ik denk dat dat toch wel belangrijk is, dat je die lui echt op een goed spoor zit, ja, zodat ze weten wat ze moeten doen als ze 18 worden. Anders krijg je dit soort zaken. Ja?
Dank u wel. Ik neig naar de heer De Vrij op dit moment als het gaat om beantwoording van deze vraag. Maar u zit er wat vertwijfeld bij. Ja.
Nee, ik ben het. Nee, maar ik zat even na. Kijk, ik ben wel eens met de heer Klut dat wat vanuit de ervaring die ik nu heb en zoals ik hem opneem langs allemaal bezoekjes die ik op het ogenblik doe, is dat we wel heel veel hebben qua jeugdhulp en qua ondersteuning, maar dat er allemaal wel erg fragmentarisch gewerkt wordt. Ik hoop wel de transformatie van het jeugdbeleid, nou ja, daar bent u bij betrokken geweest, dat de eerste blauwdruk komt eraan. Dus ik hoop echt zo snel mogelijk met u ook te delen van hoe we ernaar kijken, hoe we dat moeten aanpakken. En dit is ook een van de onderdelen die daar absoluut in terugkomt, van hoe ondersteun je nou en hoe begeleid je nou, zonder te voorkomen dat daar toch dingen in misgaan, zoals u ook benoemt, hè, dat mensen toch eigenlijk niet weten hoe ze verder moeten geholpen worden. Ik ga ervan uit, maar ik kan dat niet hard maken, omdat ik dat niet weet, voorzitter, Je mag er toch van uitgaan dat er altijd daar toch wel een hulpverlener die zo'n jeugdig ondersteunt, daar ook mee ondersteuning geeft en de weg wijst van hoe je dat dingen moet doen. Maar u laat een ander geluid horen. Dus ik zal daar nog eens even navraag voor doen bij u hoe dat precies zit.
Voorzitter, mag ik even wat opmerken?
Nee, bedankt. Ik laat eerst even meneer Klut reageren, want het was antwoord op zijn vraag.
Ja, ik zou me namelijk kunnen voorstellen dat we als gemeente gewoon in het gevoel voor zorg voor onze mensen, ja, degene die 18 worden, ja, ook even laten weten van, hey, we zien dat jullie 18 zijn geworden, ja, dit zijn jullie mogelijkheden enzovoorts. Ja, daar gaat het om, ja, dat we dat vanuit de gemeente doen.
Uw vraag is duidelijk, de wethouder heeft geantwoord dat hij ernaar zal kijken.
Mag ik nog een aanvulling geven?
Op deze vraag, ja?
Nee, ik denk dat meneer Klut een belangrijk aandachtspunt aansnijdt. En dat speelt niet alleen hier, dat speelt ook bij de overgang van zullen we zeggen, 2,5 naar 6. Dat speelt rondom het 12e jaar, dat speelt rondom het 18e jaar. En daarom hebben we ervoor gekozen om zonder dat het Rijk daar ook maar een euro voor geeft en de wet zelf zegt het is de verantwoordelijkheid van het individu, om een aantal mogelijkheden hier door te trekken naar 27. Omdat er feitelijk nogal een gat valt in wetgeving tussen 18 en 27. En het RMC en het programma Jeugd Werkt, wat een helderse keuze is, dus totaal buiten de rijksbudgetten om gefinancierd, werkt zo dat er rondom 17,5 iedereen die bij het RMC bekend is en nog niet beschikt over een startkwalificatie op school zit of werkt, wordt uitgenodigd voor een gesprek over hoe zie je nou zelf je toekomst straks? En hoe ga je ervoor zorgen dat je straks inkomen hebt? Maar dat is wel iets, daar werken we nu een maand of 5 à 6 mee. Maar precies vanuit dezelfde analyse als die u maakt, dat de wetgeving daar nogal een gat laat vallen. En zelfs nogal kortzichtig in onze ogen, ik doe er maar een woord aan geven, maar ik denk dat ik daar bij de collega's mee wegkom, zegt laat het individu daar maar gewoon verantwoordelijk voor zijn. Wij zitten daar anders in. Wij vinden dat de overheid daar een zorgplicht heeft. Zeker voor deze kwetsbare groep. Dus wij hebben de leeftijdslijn doorgetrokken naar 27 binnen zowel het RMC als binnen het programma Jeugd Werkt.
Ja, dank u wel. Als laatste op, als antwoord op uw vraag.
Ik kan toch even opwijzen dat er op dit moment kennelijk een bewindvoerder is aangewezen. Ja, waarvan de gemeente wel op de hoogte zou moeten zijn volgens mij. Ja, en een gezinscoach. Of een begeleidingscoach. Ja. En ik denk dat de gemeente daarvan op de hoogte is. Maar er is nooit verteld dat er een traject is. Bijvoorbeeld uitkering aanvragen of werk zoeken. Ja, enzovoorts. Ja, en dan krijg je dit soort dingen. Dat er dus al schulden worden gemaakt. Ja, terwijl er nog helemaal geen inkomsten zijn.
Ja. Maar goed, ik heb net de heer De Vrij, meneer Klut, ik heb de heer De Vrij horen zeggen dat zeg maar ter voorkoming van dit soort rariteiten er naar gekeken zou worden van hoe trajecten met elkaar of niet met elkaar oplopen.
Ik denk ook aan
heer De Vrij, dat was juist.
Ja, voorzitter, een beetje begrip voor het probleem.
Meneer Van der Kraan, ook hier op basis hiervan, deze vraag nog?
Ja, eigenlijk meer een beetje meer een begrip voor het probleem te creëren. Vaak hebben jongeren een soort zwerfstatus. En ik denk als de gemeente middels post benadert of andere methodes, dat ze dat vaak niet openen of überhaupt ooit te zien krijgen. Dus ik denk dat de methode waar meneer Klut op doelt misschien even aan bekeken moet worden met meneer De Vrije. Om ze die jongeren te benaderen. Dus daarop even.
Dank u voor de tip. Ik ga naar meneer Vermoot.
Nou, eigenlijk had ik dezelfde vraag. Want kijk, als je eenmaal 65 wordt, krijg je ook een berichtje van dat je aanmerking komt voor een AOW. Ik neem dat de burgerstand in ieder geval ook weet wanneer de leeftijd van 18 bereikt. En dat er inderdaad voor een brief naartoe kan naar de mensen die dus de leeftijd hebben bereikt. En eventueel daarvoor een aanmerking kunnen komen. Dus eigenlijk sluit het aan bij de vraag die de heer Klut heeft voorgelegd.
Dank u wel.
Antwoord op gegeven.
Dank u wel. Ik kijk even iets verder de commissie langs. Of er nog vragen zijn naar de aanleiding van de presentatie die de heer Kos gegeven heeft.
U gebruikt het woord fragmentarisch, meneer de voorzitter. Maar is dat dan niet nu een van de grootste doelstellingen van de gemeente om die hoeveelheid hulptrajecten organisch gericht om dat op te lossen en inzicht te krijgen? Want Ik heb het gevoel dat ook de GGD nu naar de huisartsen stapt en zegt, kun je ons helpen en kun je ons een inzicht geven. En ja, nu heb je dan twee praktijkondersteuners die zich puur gericht op de jeugd. Naar mijn idee doet de GGD dat ook al. Maar goed, de vraag is, eigenlijk bent u ermee eens dat die doelstelling op dit moment, dit jaar, de eerste anderhalf jaar, ik geef toe dat dat niet direct kan. Het belangrijkste is om al die fragmenten eruit te halen, dat we één beleid voeren met de GGD, met de huisarts, met de verzekeraar, met nou, wie je het ook mag noemen. Dat is mijn vraag.
De heer De Vrij, u bent het met deze opmerking eens. Dank u wel. Kijk ik verder de commissie langs, naar aanleiding van de presentatie, nog vragen? Meneer Vermoten?
Nou, ik heb nog een andere vraag die ik heb. Die heeft niks met deze commissie te maken heeft, maar kan het eventueel ook naar voren gebracht worden nu?
Dat ligt eraan wat uw vraag is.
Nou, het is zo,
ik hoop dat wel dat die in de orde van deze commissie is.
Ik denk dat mevrouw Biersteker daar wel eventueel antwoord op kan geven. Ik werd namelijk van de week ook benaderd door een buurtbewoner van de Visbuurt over overlast van thuis- en daklozen die vanwege hun drankproblemen niet welkom zijn in het Wapen van den Helder. En nou ja, ik ben er even achteraan gegaan. Ik heb om 11:30 die ochtend met de voorzitter van de stichting Visbuurbelangen, de heer Roggeveen, die aan de Vismarkt woont, een overleg gepleegd. Hij zou het ook nader bespreken, want hij had ook meer van die verhalen gehoord. Nou weet ik niet helemaal of het nou handig is om dat ook in deze commissie even naar voren te brengen. Maar misschien is het toch wel even een teken aan de wand dat het misschien even doorgenomen kan worden. Het is natuurlijk, de heer Roggeveen had meer van die klachten. Nou, hij zegt, ja, ik maak me er ook zorgen over. Maar ik weet niet of het al bij de wethouders bekend is. Dus ik denk, ik zal het toch even naar voren brengen.
In ieder geval vanavond is het niet aan de orde. Aan de hand van de presentatie. En ik denk dat er andere mogelijkheden zijn om dit bij het college aandachtig te brengen dan gebruik te maken van deze commissievergadering. Maar goed, u heeft uw punt gemaakt. De wethouders hebben het gehoord. En ik stel voor dat dat in een andere orde wordt opgepakt. Dank u wel. Ik kijk de commissie verder rond. Niets meer aan de orde zijnde. Dank voor uw belangstelling. Dank voor de presentatie. Ja, ik kijk rond en ik heb één agendapunt. En ik zie verder geen vragen meer. Dan zit ik in de modus van afsluiten.
Maar het onderwerp heet stand van zaken. De presentatie is geweest, maar we zijn natuurlijk met meerdere wethouders. En ik had de commissie even wat willen vertellen over iets waar ze zelf om gevraagd hadden. Namelijk, de commissie is op werkbezoek geweest bij de Stichting Blijf van mijn Lijf. Heeft toen verteld, ook hè, richting het college, dat daar een problematiek is als vrouwen binnenkomen met de zaken nog niet goed op orde, waardoor schuldenproblematiek ontstaat en de weg naar zelfstandigheid lastiger is als je schulden direct ophoudt. Nou, daar heeft de Stichting Blijf ook een brief over geschreven. Dat hebben we gecombineerd en we hebben afgelopen donderdag overleg gehad met zeg maar, de directie van Blijf over wat een goede oplossing is. En daar is uitgekomen dat de gemeente de eerste maand van de opvang de eigen bijdrage voor zijn rekening gaat nemen. En dat als, hè, want dan hoeven zij, dan beginnen ze niet meteen met een achterstand omdat die uitkeringen nog niet op orde zijn. Mocht het na een maand nog moeite geven, dan doet Blijf zeg maar zorgen voor op basis van leningen met een terugbetaalregeling het meerdere. Maar de eerste maand wordt vanaf dit moment zeg maar voor rekening van de gemeente. Dat is met een maximum van ongeveer €10.000. En u krijgt daarover ook nog schriftelijk bericht, maar ik denk ik zal het u meedelen, want u bent werkbezoek geweest en het is alweer even geleden. Dus ik dacht, ik laat het u nu alvast weten. Precies een voorstel, ik kom in de vorm van een raadsinformatiebrief naar u toe.
Dank u wel. En hoe kon ik daar zo aan voorbij gaan terwijl mijn handtekening onder die brief vanuit de commissie naar het college staat? Mea culpa maxima. Dan ga ik nu toch deze commissievergadering onder dankzegging aan u allen en aan de aanwezigen en aan de wethouders in grote getale vandaag aanwezig. Dank u wel en ik wens u een hele prettige avond nog. Dank u.